Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Het programma waar we steeds enkele recente auteurs aan u voorstellen en enkele boeken op uw digitale leestafel mogen leggen. Vandaag gaan we opnieuw een bijzondere uitzending tegemoet. In deze aflevering gaan we geen 3 boeken aan u voorstellen, zoals we dat gewoon zijn, maar 2. Nu, u zal zeker niet teleurgesteld zijn, we zullen toch naar 3 interviews kunnen luisteren. We stellen u onder meer het interessante werk van pater André Jansen voor, minderbroeder, die al vele jaren in zijn leven gestudeerd heeft op de geschriften van de heilige Franciscus van Assisi. Hij bracht bij uitgeverij Hanewijn het boek Een boom geplant aan water uit over de wijsheidsspreuken van Sint Franciscus. We horen hem straks aan het woord. Eerst heb ik het grote genoegen om u iemand voor te stellen die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Hij werd recent 80 jaar en dat verdient natuurlijk om gevierd te worden. Op 6 mei van het jaar 2020 werd Monseigneur André-Joseph Léonard, emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel, 80 jaar. En ter gelegenheid van die mooie verjaardag was het de heer Jacques Toussaint die op het idee kwam voor te stellen aan Monseigneur Léonard om een boek te maken over zijn leven. Straks horen we Monseigneur zelf aan het woord, daar ik het genoegen had een uitgebreid interview met hem te mogen houden, telefonisch vanuit Frankrijk, waar hij momenteel verblijft. Het was overigens de bedoeling dat we een kwartiertje enkele vragen zouden kunnen stellen, maar het werd al snel een gesprek van 50 minuten. Het betekent helaas dat we niet helemaal integraal het interview kunnen laten horen, maar we hebben een selectie gemaakt van de meest interessante vragen en aspecten die ook in het boek naar voren komen. Eerst luisteren we naar meneer Toussaint zelf. Hij is Franstalig, maar wij zorgen natuurlijk voor een vertaling, zodat u alles goed kan meevolgen. In het begin van het interview vroeg ik aan meneer Toussaint om zichzelf kort aan ons voor te stellen.
D'abord bonjour, donc je m'appelle Jacques Toussaint, je suis historien d'art de formation et je suis sorti de l'Université catholique de Louvain. J'ai exercé pendant 35 années dans le domaine muséal. Actuellement, je suis expert judiciaire dans le domaine du patrimoine et de l'art et devenu en quelque sorte éditeur. J'avoue que au cours de mes 35 années dans le domaine des musées, j'ai attrapé un virus. Il faut se rassurer, ce n'est pas le coronavirus, mais le virus de l'édition. J'ai publié par mes fonctions une centaine de livres dont j'étais pas nécessairement l'auteur. J'ai fait appel à différentes compétences et le livre a donc jalonné ma carrière de conservateur de musée. Et maintenant, j'ai fondé une maison d'édition qui ne demande qu'à grandir. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas un livre sur Monseigneur Léonard.
En we hoorden meneer Toussaint dus zeggen, ik ben Jacques Toussaint, studeerde af als kunsthistoricus aan de KU Leuven. Gedurende 35 jaar heb ik mijn carrière in het museumwezen doorgebracht en momenteel ben ik onder meer gerechtsdeskundige voor patrimonium en kunstzaken en ben ik zowat uitgever geworden. Zo is het idee gekomen om een boek over Monseigneur Léonard uit te brengen. Vervolgens vroeg ik hem waarom het belangrijk is voor hem en waarom het voor ons in deze tijd belangrijk is om de figuur van Monseigneur Léonard beter te leren kennen.
Pourquoi? D'abord, c'est tout à fait basique. Monseigneur Léonard est Jeanbois et j'habite Jean depuis de nombreuses décennies. Et il se fait que mon beau-frère était au collège des Jésuites à Namur en même temps que Monseigneur Léonard. Et aussi, il faut le dire, Monseigneur Léonard a été mon évêque, a été mon archevêque, et fêter ses 80 ans, c'est quand même pas courant. Et je me suis dit, pourquoi pas creuser et étudier un petit peu un sujet qui est délicat, parce qu'il faut savoir que quand Monseigneur Léonard a été évêque de Namur, ben, ça a créé certaines inquiétudes chez certains. Je songe à un magazine qui titrait, je cite, « Durififi dans l'Église », parce que Monseigneur Léonard avait été désigné. Bon, moi, je ne savais pas faire la part des choses. Je ne suis pas directement intéressé à ces questions. Et j'en avais finalement une vue faussée. Et j'ai voulu en savoir plus. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai rencontré, voilà 6 mois. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que on n'envisagerait pas une publication à l'occasion de votre anniversaire le 6 mai 2020? Et alors, lui, il ne me connaissait pas, il connaissait mon beau-frère, mais sans plus. Et il m'a fait totalement confiance. Et nous avons cheminé beaucoup par mail, par courriel, puisqu'il réside dans le sud de la France. Et j'ai découvert un personnage, je dirais exceptionnel, qui a compté, qui compte encore en Belgique. D'abord, professeur d'université. Il a fondé, comme vous le savez, le collège Saint-Paul à Louvain-la-Neuve. Il a été désigné évêque de Namur, charge qu'il a assurée pendant une vingtaine d'années. Et puis, il a été désigné à l'archidiocèse de Malines-Bruxelles.
Zo zei meneer Toussaint, Monseigneur Léonard is net zoals ikzelf geboren en opgevoed in Jambe. En mijn schoonbroer liep op hetzelfde college school. En in dezelfde periode, samen dus met de jonge André Léonard. En bovendien is hij op 6 mei 2020 80 jaar geworden en ook dat is heel bijzonder. Hij was een goede bisschop, een goede aartsbisschop en ik wilde iets doen rond een thema dat misschien wat controversieel te noemen is, om ook mijn beeld over hem te toetsen aan de werkelijkheid. Na een ontmoeting stelde ik hem voor dit boek te realiseren. En zo ontdekte ik een bijzondere figuur. Eerst was hij professor aan het seminarie in Louvain-la-Neuve, vervolgens bisschop van Namen en daarna nog aartsbisschop van Mechelen-Brussel.
Donc, c'est un personnage, évidemment, je dirais, complexe, doué d'une grande intelligence, j'ai pu m'en rendre compte au travers de sa bibliographie, ne fût-ce que sa thèse de doctorat, commentaire de la logique chez Hegel, c'est remarquable. Donc c'est un homme de culture, donc profondément ancré dans sa foi chrétienne, et il a fait dans les cours qu'il donnait à Louvain-la-Neuve, il a fait passer ses convictions chrétiennes. Je dirais intellectuel d'un côté et d'un autre côté, avec ses fonctions dans les diocèses, un pasteur. Et deux activités qu'il n'a cessé de pratiquer depuis son engagement comme prêtre. Et ces activités, il les poursuit à l'heure actuelle. Il est en retraite dans le sud de la France. Il a 80 ans. Il continue toujours à écrire et il continue à dire la messe dans les villages des Alpes et collabore avec plusieurs diocèses français. Voilà un peu ce qui m'a orienté vers une publication richement illustrée et on a pu, parce qu'en peu de temps, il a fallu consulter énormément de documents, on a pu sortir le livre dans les temps, c'est-à-dire pour le 6 mai 2020.
Ik ontdekte een complexe iemand met een grote intelligentie. Je moet maar kijken naar zijn buitengewone doctoraatsthesis over Hegel. Iemand die ook diep geworteld is in zijn christelijk geloof en dus enerzijds intellectueel, maar ook een echte herder. Iets wat hij steeds heeft beleefd en ook vandaag nog verder zet. Dat heeft er mij toe gebracht deze rijk geïllustreerde uitgave te realiseren. Vervolgens kon ik hem vragen, wanneer men een boek schrijft over iemand, doet men dat vaak van op een zekere afstand. U maakte de keuze om hemzelf te betrekken in het proces waarin het boek tot stand kwam. Van waar die keuze?
Tout à fait. Je souhaitais que lui-même prenne la plume. Ça ne le dérange pas. Il n'est pas à l'après d'un ouvrage. Et il s'est livré, mais d'une manière tout à fait spontanée, dans un style tout à fait accessible. Donc il a retracé sa vie. Mais le point de départ n'était pas l'écrit. Le point de départ, ce sont les photographies. Mmh. Les photographies qui ont été sélectionnées. J'ai d'abord fait moi-même, j'ai consulté plusieurs milliers de photos. J'en ai sélectionné un millier. Et sur ce millier, lui et moi, on en a sélectionné 410. Mais j'ai souhaité aussi faire en sorte qu'il y ait différents intervenants. Il y a deux préfaciers, deux postfaciers et des personnalités diverses. Je songe à Francis Delperret, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain et qui a assisté à des jurys d'examen en même temps que Monseigneur Léonard. À ce moment-là, il n'était pas encore élevé. Et alors, il livre son commentaire sans concession, mais il intitule sa préface « André Léonard en contraste ». Et effectivement, c'est un personnage plein de contrastes. Et le second préfacier est Hervé Asquin, également professeur, mais à l'Université libre de Bruxelles, et qui se revendique agnostique, franc-maçon, laïque, mais qui parle de Monseigneur Léonard avec beaucoup de liberté, et il insiste sur le fait que c'est un homme de conviction.
Zo hoorden we meneer Toussaint onder meer zeggen dat hij inderdaad wilde dat hij zelf, monseigneur dus, de pen in de hand nam. En bij dit soort uitgaves is dat zelfs wenselijk. Hij heeft daarvoor gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn eigen leven te beschrijven. Maar het startpunt waren de foto's. Ik had er zelf een 1000 uitgekozen en vervolgens hebben we er samen 410 uitgekozen. En we hoorden hem ook zeggen dat hij andere invalshoeken wilde laten horen en zo twee personaliteiten heeft gekozen om een voorwoord te laten schrijven. De eerste was Francis Delperret, emeritus professor van de Katholieke Universiteit Leuven. En een tweede door Hervé Asquin, ook professor, maar aan de ULB, die zich voorstelt als agnosticus en vrijmetselaar. En die ook over Monseigneur Léonard spreekt als een man met overtuiging, ook al delen zij niet dezelfde overtuiging. En dan zei hij ook dat hij zelf nog een stukje heeft geschreven waar hij hem vooral schetst als diegene die enerzijds bewonderd werd door sommigen en verguisd door anderen.
Ja, moi-même, j'ai rédigé une petite contribution que j'intitule Monseigneur Léonard entre adulation et détestation. Et j'ai pu voir ça au travers des photographies et puis de ce que j'ai pu lire, différents articles notamment. Il est adulé par certains. Il a, pour utiliser un terme actuel, un fan club, des gens qui le suivent. Il est clair que Monseigneur Léonard a la faculté de... C'est un pasteur. Il a la faculté d'entraîner avec lui des gens, des brebis, comme un pasteur, quoi. Et ces personnes l'ont suivi au cours de différentes étapes de sa vie, je m'en suis rendu compte. Mais par ailleurs, vous avez des gens qui, entre guillemets, qui le détestent. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ? Un évêque a des comptes à rendre aussi. Il n'est pas seul à décider, si vous voulez. Et puis, quand il y a un engagement, on va jusqu'au bout. Mais j'ai moi-même fait, pas un micro-trottoir, mais parler un peu autour de moi et de Monseigneur Léonard. Et alors, ma surprise, les gens sursautent, « Monseigneur Léonard !» Et je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas pourquoi ils étaient, soi-disant, contre Monseigneur Léonard. Mmh. Je crois qu'ils étaient infectés par des articles caricaturaux qu'ils ont pu lire à certains moments. Donc, le livre, qui est inédit, voulait, en quelque sorte, le terme est approprié, remettre l'église au milieu du village, dire mais qui est exactement Monseigneur Léonard ? Ce n'est pas celui qu'en dit la presse. C'est un homme, je dirais pour le résumer en deux mots, d'une fermeté tendre. Et il est à l'écoute, il accepte, débat, la contradiction. Il est lui-même provocateur intellectuel, si vous voulez. Mais ça, ça fait toute la richesse aussi. C'est du choc des idées que naît la lumière. C'est une expression bien connue.
En zo konden we ook horen wat de reden was om te kiezen om dat contrast zeg maar te schetsen van enerzijds Monseigneur Léonard, die bewonderd werd door sommigen en dan verguisd door anderen. De ene ervoer hem als een echte herder en de andere verachten hem. En hij geeft daarbij ook voorbeelden vanuit de media bijvoorbeeld, of de wijze waarop dat de media omging met Monseigneur Léonard. En dat hij ook tot de conclusie kwam dat velen eigenlijk niet goed wisten waarom ze tegen Monseigneur Léonard waren. En hij wilde zelf de kerk in het midden houden, als het ware, waarbij hij Monseigneur Léonard ziet als iemand die bereid was tot debat en dialoog, maar ook contradictie en intellectuele provocatie niet uit de weg ging. Het is dan ook de botsing tussen die verschillende ideeën die uiteindelijk tot kennis en wijsheid kan leiden. We kunnen nog even luisteren naar welke personen hij op het einde van het boek aan het woord laat.
Et alors, en fin d'ouvrage, j'ai donné la parole à deux personnes, chanoine Éric de Beukelaar, qui était en son temps porte-parole des évêques de Belgique, et qui était étudiant au séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve, quelques années, et qui présente Monseigneur Léonard, comme certains le connaissent. Monseigneur Léonard, il a une forte stature et il fait assez facilement, il faisait avec ses étudiants, mais des petits sketchs, si vous voulez, imitant le général de Gaulle. Et alors, l'ouvrage se termine par une contribution d'une jamboise également, Evelyne Barry, qui est une vierge consacrée du diocèse de Namur et qui témoigne concernant Monseigneur Léonard. Elle a suivi tout au long de son épiscopat ici à Namur et elle l'a elle-même fait un choix dans les photos qui avaient été présélectionnées.
Op het einde van het boek geef ik ook nog het woord aan twee personen, priester Éric de Beukelaar, die Franstalig woordvoerder is geweest voor de Belgische Bisschoppenconferentie onder kardinaal Taneels. Hij heeft zelf gestudeerd aan het seminari Saint-Paul in Louvain-la-Neuve. Hij werd er uiteindelijk ook president van het seminari en is momenteel bisschoppelijk vicaris voor de tijdelijke en juridische zaken in Namen. Hij herinnert Monseigneur Léonard niet enkel als een indrukwekkende figuur met de nodige ernst, maar vooral ook van zijn verschillende sketches die hij opdroeg en zijn imitaties van generaal Charles de Gaulle. En tot slot laat meneer Toussaint ook nog Evelyne Barry aan het woord, een godsgewijde maagd van het bisdom Namen, die ook haar indrukken geeft over de bisschop die ze goed mocht leren kennen. En zij hielp verder ook met het uitkiezen van bepaalde foto's. Nu, indien u graag zo'n boek wil bekomen en samen door die foto's het leven van Monseigneur Léonard kan overlopen, dan kan u het boek bekomen op volgende wijze. U kan dat bekomen door contact op te nemen met het Art Institute. En dat is op Rue Danneuve, 270, 5100 Jambes. Dus Rue Danneuve, dat is D'E-N-H-A-I-V-E, nummer 270. Informatie is uiteraard bij ons te bekomen door even naar ons te bellen op het nummer 016 41 47 47. U kan ook een e-mailtje sturen naar info@radiomaria.be of u kan surfen naar onze website. Ook daar hebben we alle gegevens geplaatst. U kan met meneer Toussaint zelf contact opnemen. Dat kan op het nummer 0400 95 50 43 62. Ik herhaal nog even, dat is 0495504362. Of u e-mailt naar Jacques.Toussaint met 2 maal S @artinstitute.be. Maar zoals ik al zei, u kan die informatie terugvinden op onze website. Misschien nog interessant ook om te weten, het boek is verkrijgbaar aan €29 plus €8 verzendkosten. Op die manier kan u dus aan zo'n boek geraken. We gaan er even tussenuit met wat muziek en dan kom ik heel graag bij u terug met het interview dat we mochten hebben met Monseigneur Leonard. Dat is voor zo dadelijk.
Sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais.
En zoals ik u daarnet al kon vertellen, beste luisteraars van Radio Maria, is het uiteindelijk een uitgebreid interview geworden. Het is dan ook een zeer interessante persoonlijkheid en we konden hem vele vragen stellen. En natuurlijk, als je 80 jaar geworden bent, dan heb je heel wat om op terug te blikken. We hebben ervoor gekozen om ons vooral wat te concentreren op het moment waarop dat hij bisschop werd van Namen en later buiten de verwachtingen om ook aartsbisschop werd van Mechelen-Brussel. Dit natuurlijk nadat ik hem feliciteerde met zijn 80ste verjaardag. Hij vertelde mij ook dat het zeer goed met hem gaat en dat hij deze coronatijd heel rustig heeft doorgebracht, dat hij het vooral als een soort vakantieperiode heeft ervaren, waar hij meer tijd had om te bidden en te lezen en vooral ook om toch wel heel wat verjaardagswensen te kunnen beantwoorden. Hij vertelde mij eveneens in de inleiding van ons interview dat dit boek niet zijn idee was. Hij hecht namelijk zelf niet zo heel veel belang aan foto's, maar dat hij er toch graag op inging op de vraag van meneer Toussaint, vooral omdat in zijn eerder verschenen boek, Histoire d'un évêque de campagne, vooral ingegaan werd op zijn periode als bisschop van Namen. Maar daarin ontbrak dan toch die terugblik op de periode dat hij aartsbisschop was van Mechelen-Brussel. En daar konden we hem dus enkele vragen over stellen. Het boek is echter chronologisch opgebouwd, zo gaat dat in een leven. En dan stelde me dan ook in de gelegenheid om een vraag over zijn jeugd te stellen. Hij werd op 6 mei 1940 geboren te Jambe, als jongste telg van 4 kinderen. Amper 10 dagen na zijn geboorte overleed zijn vader in de oorlog. En ik vroeg hem of de vroegtijdige dood van zijn vader enige invloed heeft gehad in zijn leven. Monseigneur, het boek begint natuurlijk logischerwijze bij uw jeugd en een van de opvallende elementen daarin is toch wel dat u uw vader op zeer jonge leeftijd, op amper 10 dagen oud, reeds bent verloren. Heeft de afwezigheid van uw vader eigenlijk een invloed gehad op uw leven?
Aangezien ik mijn vader nooit heb gekend, heeft mij een paar dagen gekend, maar ik nooit. Dus het kon moeilijk voor mij een pijnlijke ervaring zijn. Ik heb mijn vader nooit gekend. Ik heb hem later leren kennen langs de boeken die hij heeft geschreven of zijn dagboek. Dat wel. Maar ja, de vaderfiguur was voor mij vooral mijn 3 oudere broers. Vooral de oudste, Jean, die ook mijn Peter was. En die zo goed voor mij gezorgd heeft om voor mijn opleiding. Ja, heeft. Ja, ik heb hem zeer dankbaar. Heeft mij leren lezen. Ja, hij had voor mij een programma van lecturen. Het is dankzij hem dat ik bijvoorbeeld toen ik 12 jaar oud was, begon met het lezen van de grote Franse klassieken in de literatuur. En een beetje later, toen ik 14 jaar oud was, kennis gemaakt met filosofen, met Plato, met Descartes, met Kant. Ja, hij was voor mij een soort vaderfiguur. Mm-hmm. En ook mijn onkels. Ja, dus ik heb de voortijdige dood van mijn vader heeft geen negatieve rol gespeeld in mijn leven, denk ik.
Monseigneur Léonard heeft heel gelukkige periodes gekend in zijn leven. Dat kan u ook zeker lezen in dat boek. Maar werd evenzeer geconfronteerd met moeilijkere tijden. Ook daar kon ik hem iets over vragen, bijvoorbeeld over zijn tijd als professor, alvorens hij bisschop werd. En vervolgens gingen we dan dieper in op de periode van zijn episcopaat, zoals het heet, als bisschop van Namen. En konden we er ook niet onderuit om het te hebben over de storm van protest die hij tegemoet ging, doordat hij het plan opvatte om het seminarie van Namen te hervormen. Daarnaast konden we stilstaan bij enkele belangrijke gebeurens in deze periode in zijn leven. In het verlengde daarvan spraken we over het belang van de Eucharistie als het centrum van zijn leven en het leven van de katholieken in het algemeen. En tot slot kon ik hem vragen naar het belang van de Heilige Maagd Maria in het leven van de gelovigen. We luisteren verder naar het tweede deel van dit interview.
Ik heb een moeilijke periode gehad in 66 en ook in 69, maar vooral gebonden aan het werk. Ik heb te veel gewerkt in die tijd om heel het werk van Hegel te lezen. En nadien in 69, omdat ik ook voor mijn magisterthesis een veel te uitgebreid thema had uitgekozen. En vooral, het was moeilijk voor mij in die tijd, omdat ik vernam dat ik vanaf februari 70 dat ik les moest geven, moraal filosofie, in de faculteit psychologie en pedagogie, voor ongeveer 300 studenten. Maar dat was in 69 en in 68... was het in Frankrijk bijna de revolutie. En als het regent in Parijs, dan worden er een paar druppels een jaar later in Brussel. Ja. En de sfeer was niet zo gemakkelijk om daarmee te beginnen. Lesgeven, ik heb nooit lesgegeven. Ik had hoegenaamd geen ervaring van les te geven. En ik moest zo vanaf februari 70 lesgeven aan 300 studenten over een thema, de moraalfilosofie, die niet zo graag gezien is door studenten. Ja, ik heb dan een soort burn-out beleefd. Maar gelukkig genoeg was ik opnieuw fit in februari 70 en het ging heel goed. Bij de eerste lessen was er een poging van enkele studenten om mij te destabiliseren. Maar ik kon goed antwoorden, goed reageren en het is heel goed verlopen.
Zou het een beetje een oefening kunnen geweest zijn voor de moeilijkheden die u later ook zou tegenkomen toen u bisschop werd van Namen?
Ja, maar die moeilijkheden waren gebonden aan het feit dat ik het seminarie moest hervormen, vooral de theologie. Dus er zijn twee cyclussen op het seminarie, filosofie. De faculteit filosofie op het seminarie was nogal goed, maar de theologie was helemaal hoegenaamd niet meer overeenkomstig met de leer van de kerk. Mm-hmm. Dus ik moest die faculteit theologie van mijn seminarie in Namen hervormen en ik moest dat onmiddellijk doen, zonder te wachten. Ik heb dat gedaan, ja. Het heeft een storm uitgelokt in het bisdom. Maar na een paar jaren was het toch evident dat het seminarie van Namen bloeiend was. Dankzij die hervorming van het onderwijs van de theologie. Mm-hmm. En nu nog is het seminarie van Namen het seminarie voor alle Franstalige seminaristen in België. Maar het was de moeite waard om dat risico te nemen. Maar ik heb daar niet zoveel onder geleden. Mijn temperament is zo dat als ik een beetje tegenkanting ervaar, dat het mij eerder stimuleert om verder te werken.
Twee zaken toch die ook heel benadrukt worden in de tijd dat u bisschop was van Namen, was de komst van de relieken van de heilige Thérèse van Lisieux voor de eerste keer dat ze Frankrijk mochten verlaten.
Voor de eerste keer buiten Frankrijk.
Ja, wat is uw herinnering aan dat gebeuren?
Tot dat jaar, dus tot 1995... circuleerden die reliquieën van Theresia alleen maar in Frankrijk. En de eerste keer dat ze een uitstap deed buiten Frankrijk, dat was in bisdom Namen. En het was buitengewoon. 10 dagen. De kathedraal van Namen was bomvol de hele dag. En soms ook nog een beetje gedurende de nacht. Ik had in de kathedraal kunnen logeren. Er was altijd veel volk, veel mensen in de kathedraal. En hetzelfde in Beaurain en dan in Aarlen. Het was buitengewoon. Dat was een buitengewone vorm gelegenheid van evangelisatie. Ja.
8 juni 1996... is ook een datum die er uitspringt met die grote eucharistische processie, zelfs op het water. Kunt u daar iets over vertellen?
Het was heel mooi, ten eerste. Het was ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van het feest van Corpus Christi, mm-hmm. van het lichaam en het bloed van Christus. En we zijn dat verschuldigd aan twee vrouwen uit Luik, Julien de Cornillon en Yves de Saint-Martin. Het was een buitengewone processie.
Een belangrijke vraag ook voor deze tijd, monseigneur. Waarom noemt u de Eucharistie het centrum van uw leven? En wat zou u zeggen aan de stemmen van vandaag die zeggen dat het vasthouden aan de Eucharistie een beetje rigoureus is?
Ja, maar Eucharistie is Christus zelf. En Christus is de kern van ons geloof. Wij geloven niet in een theologie of in een filosofie of in een paar waarden. Wij geloven in iemand, de Zoon van God, die mens is geworden tussen de mensen en voor de mensen. Het christendom bestaat niet. Wat bestaat is Christus. En wat uitstraalt uit de figuur van Christus. En dankzij de Eucharistie is hij nu persoonlijk aanwezig midden onder ons. Dat is buitengewoon. En dus in die zin is de Eucharistie centraal. Centraal. En in de Eucharistie zijn er twee aspecten, twee luiken. Het woord van God en dan het lichaam en het bloed van Christus. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees geworden. We beginnen met een liturgie van het woord en dan volgt een liturgie van zijn lichaam en zijn bloed. Het is Christus zelf. En dus voor alle gelovigen en misschien nog meer voor een priester is de Eucharistie niet, het is niet alles. Er zijn ook andere aspecten in het leven van een christen, maar het is toch de kern, het is het hart van het leven als christen. En daarom heb ik altijd het vieren van de Eucharistie aangevoeld als de kern van mijn leven. Het is logisch, vind ik.
In het verlengde zou je bijna kunnen zeggen, want zij die ons de Eucharistie brengt is de heilige maagd Maria. In het boek komen ook heel regelmatig bedevaarten naar heiligdommen van Onze Lieve Vrouw naar voren. Welke rol neemt Maria in uw leven?
Ja, mocht ons geloof een ideologie zijn, het christendom, in het Frans christianisme, maar woorden met die eindigen met isme, die zijn heel talrijk. Het Socratisme, het Platonisme, het Aristotelisme, het Kantisme, het Hegelianisme en zo. Ja, en die filosofieën hebben geen moeder nodig. Als het alleen maar ging in ons geloof om waarden. Waarden hebben geen moeder. Maar aangezien de kern van de zaak, de kern van de christelijke werkelijkheid, iemand is. Iemand die tegelijkertijd en God en mens is. Wel, Jezus in zijn menswording heeft een moeder nodig. En daarom speelt Maria zo'n grote rol in het katholiek geloof, omdat ze de moeder is van Jezus. Jezus heeft een moeder. Het boeddhisme heeft geen moeder. Het spinozisme heeft geen moeder. Maar Jezus wel. En daarom is Maria zo belangrijk voor ons. En als wij groeien in de liefde tot Jezus, dan groeien wij ook noodzakelijk in de liefde tot Maria.
Monseigneur Leonard werd dus bisschop van Namen in 1991 en bleef dat tot en met 2010. Hij had gedacht dat hij bisschop van Namen zou blijven tot aan zijn emeritaat, maar God en de paus besloten er anders over. En hij werd door een persoonlijke keuze van de paus aartsbisschop van Mechelen-Brussel benoemd. We blikken met hem terug op zijn pastorale bezoeken en ook op de aanval die hem wereldbekend zou maken en die ook enkele opmerkelijke foto's opleverde in het boek. Nu, op een bepaald moment, monseigneur, werd u buiten uw eigen verwachting om aartsbisschop van Mechelen-Brussel. U was toen bijna 70 jaar. Ja. U had een goede 5,5 jaar ongeveer tot aan de emeritaatsleeftijd. Hoe kijkt u persoonlijk op die periode terug?
Ja, het was voor mij een verrassing dat Benedictus de 16e aan mij dacht, op die leeftijd, om aartsbisschop van Mechelen-Brussel te worden. Ik heb het hem gezegd, maar hij heeft mij geantwoord, ja, uw leeftijd, dat maakte op mij geen indruk. Hij was zelf in die tijd 83. Dus dat maakte op hem geen indruk, het feit dat ik bijna 70 jaar oud was. En hij zei mij, ja, en ik weet dat u een goede gezondheid hebt, dat u regelmatig gaat zwemmen, of dat u fietst ook. En ik heb vernomen dat u nogal goed Nederlands kan spreken, dus zal de Nederlandstalige bevolking van het aartsbisdom u waarschijnlijk positief aanvaarden. Mm-hmm. Dus het werd zo beslist. Maar ja, ik heb die periode, ben dan 6 jaar in Mechelen-Brussel, dus heel positief ervaren. Het was vooral gebonden aan het feit dat ik, zoals in Namen, pastorale bezoeken deed. En ja, ik bedoel, ik verbleef 10 dagen in elk dekenaat van het aartsbisdom. En dat was voor die mensen, voor de priesters en ook voor de gelovigen, een totale verrassing, meer dan in Namen. Totale verrassing. Zo, u zal hier verblijven in Tienen of in Nijvel of in 10 dagen aan een stuk. 10 dagen voor ons. Ja, ik verbleef daar. Dat was voor de mensen en voor de priester zeer positief. Dus ik heb in de meeste, niet in alle, maar in de meeste parochies van het aartsbisdom de mis kunnen vieren, mensen ontmoeten, de pastorale werkers en werksters, enfin, een beetje van alles. Het waren buitengewone dagen. In Namen was het in het begin een beetje meer dan 2 weken, maar hier beschikte ik over een beetje minder tijd dan in Namen. In Namen ben ik 19 jaar verbleven, terwijl in Mechelen-Brussel, ik wist al op voorhand dat het maar ongeveer 5-6 jaar zou blijven duren. Dus waren mijn pastorale bezoeken een beetje korter, maar het was toch voldoende om diepe kennis te maken met het aartsbisdom.
Een andere datum die er ook uitspringt en die toch wel opvallend is, is een datum waarop dat u ja, internationaal gekend werd. 23 april 2013, toen een aantal leden van de Femen-beweging u een ongewenste douche gaven. Ja. Heeft u ja, dat moment, waarom heeft u dat moment ook een stuk er willen inlaten, zeg maar?
Dat was niet mijn bedoeling, maar het was een enorm en positieve publiciteit. Mm-hmm. Er zijn priesters van het aartsbisdom die mij gezegd hebben, allee, monseigneur, beken het maar. U hebt die vrouwen betaald om dat te doen. Het feit dat u daar zo kalm bleef, alsof je pap voor die femen. Het feit dat u nadien een beeldje van ja, ze hadden mij besprenkeld met water, maar vanuit de kleine beeldjes van onze Vrouw van Lourdes in plastieke flessen. En dus, ik heb na een aanval een van die beeldjes genomen en gezet op de tafel voor het debat dat moest volgen. Het was de eerste keer dat in de VUB dat een debat was voorgezeten door een beeld van Maria van onze lieve Vrouw van Lourdes. Ik vond dat zeer sympathiek. Ja, het was een beetje raar als ervaring, maar zeer positief. Ik heb boodschappen gekregen van bijna van de hele wereld ter gelegenheid van dat evenement. Zodat mijn secretaresse me zei, ja, onze computer hier in Mechelen, dat gaat niet meer door een ondergedompeld door het aantal boodschappen die ze daar kregen.
Ja, en zo zien we dat een misschien toch wel kwaad plan ja, ten goede kan gekeerd worden door onze lieve vrouw, zal ik ook maar zeggen.
En het was maar water, een beetje water. Ja.
Gelukkig.
Het was niet zo erg. Nee, ik was een beetje dat, maar dat was geen probleem. En de mensen die aanwezig waren voor dat debat waren vooral mensen van de VUB. A priori niet zo met dezelfde gedachten en filosofie als ik. Maar dat aanval van de Femen heeft als resultaat gehad dat de filosoof met wie ik moest debatteren, na dat aanval zei, ja, we zijn hier in onze vrije universiteit van Brussel. We zijn voor de vrijheid van mening. Maar wat nu is gebeurd, dat kunnen wij niet aanvaarden. En dus de hele zaal heeft geapplaudisseerd. En dus het debat is heel goed begonnen. Ja, het was allemaal zeer positief.
Ja, het heeft toch zeker ook voor hele opvallende foto's gezorgd, ook in het boek.
Ja, iets anders dat zeer positief was en dat niet terug te vinden is in het boek, dat waren mijn debatten met Etienne Vermeer.
Oh ja.
Mm-hmm. Er is daar geen sprake van in het boek van Toussaint, maar het was ook heel positief. Heel positief, vind ik, ja. En ik debatteerde heel graag met hem. Zelfs liever dan met katholieken die niet meer zo katholiek zijn.
Ja, ja. Ik denk dat iedereen daar wel getuige van kon zijn, dankzij die televisiereeks die daar rond geweest is. Hè? Zodat we ook getuige konden zijn van die dialoog tussen u en Etienne Vermeers.
Ketter en de kerkvorst.
Zo is dat.
Dat is de naam, de titel van het boek. Ja, en ook een soort samenvatting van onze ontmoeting. Mm. De ketter, dat was Etienne Vermeers, en de kerkvorst, dat was ik.
Een ander opvallend beeld in het boek, vond ik, was u in motorpak op een sneeuwscooter. Kunt u daar iets over vertellen?
Ah ja, dat was in Quebec, in Canada. Ja, dus een sessie te leden van een gemeenschap dat ook in Bisdom Namen aanwezig was, Marie Jeunesse. Ja, ik had de winter uitgekozen om daar te gaan, omdat ik hoopte een sneeuwstorm te zien. Maar het heeft heel weinig gesneeuwd toen ik daar was. Maar het was zeer koud, 30 graden onder nul. En dus hebben mij uitgenodigd om eens te rijden met een sneeuwmoto. Dat zijn sympathieke foto's.
Tot slot mochten we ook nog ontdekken hoe het priesterschap zijn persoonlijkheid ten diepste veranderde. We spraken over hoe zijn huidige leven eruit ziet en hoe hij in Frankrijk terechtkwam. En hij heeft ook natuurlijk nog een boodschap voor Radio Maria en alle luisteraars. Ik laat u graag verder genieten van dit interview. Wat we ook kunnen lezen in het boek, dat is dat u vaak van plaats bent verhuisd, nieuwe mensen moet leren kennen, vertrouwd raken met nieuwe omgevingen. Is dat iets wat u gemakkelijk gaat of vindt u dat eerder moeilijk?
Ja, ik kan mij heel gemakkelijk aanpassen. Ja, ik was zelf een beetje verrast dat ik dat kon. En toen ik jong was, ja, was ik nogal schuchter zo. Maar vanaf mijn priesterwijding was ik niet totaal, maar toch heel veranderd en positief veranderd. Ik kon mij gemakkelijk aanpassen aan de mensen, aan de verschillende sferen, de verschillende contexten. En het heeft mij gedurende al die jaren als bisschop van Namen, en dus ongeveer 25 jaar, heb ik me bijna aan alles kunnen aanpassen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de kleuterklasse. Ik had vroeger geen contact met dat niveau van onderwijs. maar het ging heel goed. En ik had met de kinderen, met kleine kinderen, maar ook met mensen in de rusthuizen. Ik had een hele repertoire van liederen in het Frans of in het Nederlands. En ik kon mij gemakkelijk aanpassen aan al die situaties. Ik heb dikwijls gezegd aan mijn seminaristen, het priesterschap heeft mij veranderd, heeft mij ontplooit, heeft mij, in het Frans, civilisé, een mooi geschenk voor het simpele feit van priester te zijn. Dat heeft mijn hart open gemaakt voor de mensen in zoveel verschillende situaties.
Mm-hmm. Ja, het is nu natuurlijk al enige jaren dat u België hebt verlaten. Zou u ons een beeld kunnen geven van hoe uw leven er momenteel uitziet?
Ja, ik ben hier dus in de Hautes-Alpes, een departement, 05, een departement van Bergen. Het is heel mooie landschappen. Maar ik ben hier vooral omdat er in dit bisdom Gap, Embrun, omdat er een heiligdom is. Het heiligdom Onze Lieve Vrouw van Lo. L-A-U-S. Het wordt uitgesproken Lo. Niet Laus, maar Lo. En ik kende dat heiligdom omdat ik in 2005 uitgenodigd was door de bisschop van toen, Jean-Michel Di Falco. Ik was uitgenodigd om te preken bij de bedevaart van 8 september, die in die tijd zeer belangrijk was hier in dat heiligdom. En dus toen die bisschop van Gap, Monseigneur Di Falco, naar Brussel gekomen is met 2 priesters die een paar cd's hadden gepubliceerd met liederen. Hij was uitgenodigd om daar met die priesters een concert te geven in Vorst-Nationaal. Ik heb met hem gecomploteerd en ik heb hem gezegd, binnen 5-6 jaar waarschijnlijk zal ik met pensioen moeten zijn. Zou het mogelijk zijn in een parochie kunnen wonen, niet verder van dat heiligdom, en van dienst te zijn, en in het heiligdom, en ook in de parochies in de buurt. Heeft mij gezegd, uitstekend, neem contact met mij wanneer die tijd zal gekomen zijn. En dat heb ik gedaan. En zo ben ik hier al een beetje meer dan 4 jaar, ben ik hier zeer actief. Zeer uit in de parochies hier in de buurt. Ik woon in Savin-de-Lac. Maar ik vier de mis niet alleen hier in Savin, maar ook in de streek van Embrun, een stadje 10 kilometer hier vandaan. En ook in het heiligdom, om te vieren, om te preken, om sessies te organiseren, om retraites te preken, om biechten te horen. Ik heb nooit zoveel biecht gehoord als nu in dat heiligdom. En dus het is voor mij een wondermooi priesterleven.
We zijn zeer blij om dat te horen. Ook dat u vandaag de dag nog altijd zo op een actieve wijze uw priesterleven, dat u zo dierbaar is, mag beleven. Misschien tot slot, monseigneur, nog een vraag. Zou u een boodschap kunnen geven aan onze luisteraars van Radio Maria?
Ja, Radio Maria is een zegen voor de Vlaamse provincies van België, met uitstekende programma's. En de naam de Radio Maria, dat zegt al veel. En dus ik wens dat Radio Maria voor de talrijke luisteraars een mooie gelegenheid is om Jezus te leren kennen, steeds dieper te leren kennen, om van Maria te houden als van onze moeder en om te bidden. En op Radio Maria zijn er vele gelegenheden om te bidden. Het rozenhoedje, maar ook andere vormen van gebed en ook om conferenties te beluisteren. Het is een zegen voor de Vlaamse provincies. En ik wens jullie allemaal daar veel inspiratie te putten voor hun christelijk leven. En ik ben Carlo Tiberghien zeer dankbaar voor en ook al zijn medewerkers en medewerksters voor het prachtig werk dat ze leveren voor mijn landgenoten.
Dank u wel, monseigneur, voor de tijd u heeft willen nemen om onze vragen te beantwoorden.
Het was in principe bedoeld om een 15 minuten te duren. Dat is inderdaad een beetje langer geweest.
Inderdaad, maar ik denk dat er ook heel veel te vertellen was. Dat is nu eenmaal zo wanneer dat we een overzicht moeten geven van een rijk gevuld leven als het uwe.
Ik ben best gedaan. Nederlands spreek ik veel minder nu dan toen ik aartsbisschop was, maar ik kan nog mijn plan trekken.
Absoluut, dat is heel duidelijk. Dank u wel, monseigneur.
Tot wat later.
Fijne dag nog, hoor.
Dank u.
Tot genoegen. Dag.
Dank u.
Welkom bij Radio Maria.
En tot slot van onze rijkgevulde leeswijzer konden we nog in gesprek gaan met pater André Jansen over zijn boek, het tweede boek dat we aan u willen voorstellen. Een boom geplant aan water. We konden ook hem enkele vragen stellen over dit mooie werk. Pater André, misschien kan u beginnen met u kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Ik ben dus pater André Jansen. Minder broeder, ik heb al laten zeggen de gezegende leeftijd van 78 jaar. Ik ben binnengetreden bij de minder broeders in het jaar 1960. Dus ik heb al heel wat op de teller staan. Ik ben eigenlijk in contact gekomen met de minder broeders. Ik ben naar het college geweest en uiteindelijk daar binnengetreden. Maar daar heb ik al heel snel interesse gekregen voor Franciscus van Assisi. Ik kreeg onder andere de opdracht om daar wat lessen over te geven. En zo brengt het een het ander mee. Ik zit al, laten we zeggen, vanaf 1982 in de redactie van Franciscaans Leven. Dus heb ik al heel veel interesse getoond, artikelen geschreven. Uiteindelijk ook al een boek over Franciscus als mysticus van nabijheid. Mm-hmm. En eigenlijk in die titel zit toch wel iets wat ik heel belangrijk vind als ik het heb over Franciscus. Dat is namelijk zijn mystieke dimensie. En ik breng dat in tegenstelling met wat onze secularisatie zegt over de mens. Namelijk dat de mens autonoom is en wil zijn. Nu, daar willen we ook niet tegenin gaan. De vraag is, wat versta je onder autonomie? Meestal wordt dat kort samengevat. Ik bepaal zelf wat ik doe en beslis. En niet een ander. Dus tegen wat men nu zou noemen heteronomie. Nu op zich gaan we daar ook niet tegenin. Alleen is de vraag, wat is dat ik? Wat is de achtergrond van die beslissingen? Ambitie, angst, ik weet niet wat allemaal, frustratie. Mm-hmm. Is dat wel het eigenlijke ik? En dan zit je eigenlijk in wat ik zou kunnen noemen het begin van de mystieke dimensie. Die namelijk echt op zoek gaat naar de bronnen van de mens, van zijn beslissingen. De bronnen, laten we zeggen, die vaak dieper liggen. Of tenminste, bronnen waarvan je gaat stillen ontdekken dat die dieper liggen dan zijn angsten, zijn ambities, zijn frustraties. En ik weet niet wat allemaal. Uiteindelijk is zijn diepste bron wat wij noemen openheid op wat hem overstijgt. Ja. En het is juist in die openheid dat hij, laten we zeggen, zijn diepste zelf eigenlijk ontdekt. En dat dan ook zijn beslissingen zijn zelf vanuit die bron voortkomen en daarin hij zichzelf kan beleven. Dat is eigenlijk voor mij zo een beetje samengevat mijn brede belangstelling. Ja. Dus ik tegenover wat men zou kunnen noemen de eis van autonomie, zoals de secularisatie die ziet. Ik heb dat nu ook ontdekt in Franciscus van Assisi en vooral in zijn wijsheidsspreuken.
Hij heeft een boek geschreven met de titel Een boom geplant aan water. Daar zit een diepe symboliek in.
Daar zit natuurlijk een symboliek in. Namelijk, Franciscus gedraagt zich als wat we zou kunnen noemen een geestelijk leider. En een geestelijk leider is toch wel iemand die eerder, ik zou zeggen, de weg toont, maar eigenlijk de andere uitdaagt om zelf te beslissen. En een oermodel van, laten we zeggen, zo'n geestelijk leider, dat is het Bijbels model van de twee wegen, zoals je dat vindt in Psalm 1. Enerzijds de dwaze, die, laten we zeggen, samen hult met anderen, en daartegenover dan de wijze mens die nadenkt over Gods, ik zal maar zeggen, wet, Gods aanbevelingen enzovoort. En die man die dat doet, is een man als geplant aan levend water. Dat is de volledige uitdrukking. Die dus altijd vruchten draagt. Terwijl diegene die zich bezighoudt met zijn, ik zal maar zeggen, ambities en al wat er aan hangt, is als kaf dat verdwijnt in de wind. Het is eigenlijk Franciske die zich zo zelf gedraagt als een boom geplant aan water, omdat hij Gods wijsheid opzuigt en vruchten voortbrengt voor anderen. Dat is zo wat een beetje de brede achtergrond van de titel, genomen uit Psalm 1.
En als ik misschien nog even verder kan denken, wanneer we bomen aan water zien, dan weerspiegelt de boom ook in het water zelf, hè? Is daar ook een beeld te vinden van hoe Franciscus zijn relatie met God heeft ervaren in zijn leven?
Uiteraard, ik zou bijna zeggen. Het is namelijk ook een heel radicale ervaring heeft hem eigenlijk tot die dimensie gebracht. Noem dat nu de mystieke dimensie, tot die openheid waarin hij zichzelf stilaan herkent en zich ook geworteld weet. En ik wil daar toch iets over zeggen, over zijn fundamentele bekering. Namelijk, hij is ooit meegetrokken met een voorbereidende kruistocht naar Zuid-Italië. En onderweg heeft hij dan een soort droom. Dus nog maar één dag onderweg met de vraag, Franciscus, wat is het best, de Heer te dienen of de knecht? En spontaan antwoordt hij natuurlijk de Heer. En dan krijgt hij de tegenvraag, waarom dien je dan de knecht? En dan wordt hij zich blijkbaar op een of andere manier bewust dat deze kruistocht en al wat er aan vasthangt aan geweld, dat is echt de dienaar dienen, niet de Heer. Mm-hmm. En hij trekt eruit een geweldige conclusie, hij keert terug naar Assisi, maar dan wordt hij ook sociaal bijna niemand. Hè. Hij kan niet terug naar huis enzovoort, zodat hij door die keuze enorm wordt uitgedaagd. Waar liggen de bronnen van mijn bestaan? Hij heeft ambitie achter zich gelaten. Uiteindelijk is hij niets, niemand sociaal. En dan ontdekt hij de melaatsen die ook niets en niemand zijn. En daar begint bij hem de weg, laten we zeggen, van bekering, maar ook van wat is de diepste bron van mijn bestaan. Wat uiteraard voor hem dan is God. Die openheid, laten we zeggen, naar die ruimte, doet hem dan ook naar anderen gaan en maakt hem ook een stuk onkwetsbaar, laten we zeggen, voor maatschappelijke ambities en ik weet wel, angst en druk enzovoort. Want in het begin heeft hij het niet gemakkelijk gehad. Dus ze zeggen, die openheid van de mystieke openheid is ook een kracht van een zekere, wat men zou kunnen noemen, onverschilligheid. Mm-hmm. Zo zegt het Ignace van Loyola. Namelijk onverschillig voor de druk van buiten, om het echte verschil te laten werken. Bijvoorbeeld Franciscus was dat aandacht voor de melaatse enzovoort. Ja. Dus in die zin natuurlijk is het eigenlijk een verder bouwen op zijn bekering en de ontdekking van zijn diepste bron, maar ook eigenlijk zijn diepste onafhankelijkheid, die hem wel brengt bij de mensen, bij echte relaties. En niet, laten we zeggen, bij vechten, kruistochten, naar rivaliteit, concurrentie, maar de echte relatie. Omdat in zekere zin van binnenuit, vanuit God gedragen is, in zekere zin onkwetsbaar is en een vrijheid naar anderen kan toegaan.
Een ondertiteltje is de wijsheidsspreuken van de heilige Franciscus van Assisi. Van waar komen deze spreuken vandaan? Hebben wij geschriften van de heilige Franciscus die bewaard gebleven zijn?
Ja, over het algemeen denkt men dat Franciscus, laten we zeggen, alleen rondtrok en misschien preekt enzovoort, maar die heeft ook heel wat geschriften nagelaten. Onder andere regel, die hij geschreven heeft voor zijn medebroeders, testament, verschillende gebeden trouwens ook, die ons zijn overgeleverd, enkele brieven die ons zijn overgeleverd. En daar binnen die geschriften is er een reeks die wij nu noemen wijsheidsspreuken. Dat zijn dus korte spreuken. Wij vermoeden dat hij die korte spreuken gehouden heeft op hun bijeenkomsten. Als een soort leidraad. Kort, bondig. Opdat ze van buiten zouden kunnen worden geleerd. Ja. En dus kunnen opnieuw besproken worden. Het zijn ook spreuken. Ze zijn allemaal in de derde persoon. Dat wil dus eigenlijk zeggen de mens die of die. Dus echt niet gij of wij, gewoon om te doen nadenken, dat is dan de twee wegen. Kijk, hier is de spiegel. Kijk in deze spreuk, waar sta je? Aan welke kant sta je? Kies. In die zin is hij echt ook een geestelijk leider. Inderdaad, we hebben heel wat toch rond Franciscus bronnen die ons zijn overgeleverd, geschriften, dus die wij hier deze reeks noemen. Wijsheidsspreuken.
Ja, geschriften uit de 13e eeuw. Zijn die actueel?
Oh, ze zijn nog zeker in die zin actueel. Omdat ze, laten we zeggen, de mystieke dimensie naar voren brengen. En dan ben je terug bij mijn thema. Namelijk, hij laat heel goed concreet zien, daar kan ik misschien iets meer over zeggen. Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor zijn broeders, die uitgezonden werden om de vrede te verkondigen. Maar dat is geen gemakkelijke taak. En Franciscus heeft een heel mooie spreuk, die wil ik toch wel voorlezen, omdat hij heel goed samenvat waar het eigenlijk over gaat. Dat is namelijk het volgende. Hij zegt ergens tot zijn broeders: met je mond verkondig je de vrede. Zorg dat dat nog hogere mate leeft in je hart. Dus dat is een belangrijk iets, namelijk de vrede van hart. En dus daar wijst hij enorm op. Je moet eerst tot vrede van hart gekomen zijn om iets te kunnen verkondigen van de vrede naar buiten. Dat is natuurlijk algemeen, ik zou bijna zo zeggen. Mensen die met andere mensen bezig zijn, zoals wij dat noemen, pastoraal enzovoort. Van die mensen wordt gezegd, je hebt maar één instrument om naar andere mensen toe te gaan. Dat is je persoon. Mm-hmm. Wel, dat zegt Franciscus hier ook in deze korte spreuk. Met je mond verkondig je de vrede. Zorg dat ze nog een hogere mate leeft in je hart. Om zo voor anderen niet aanleiding te zijn tot toorn. Mm-hmm. Of laten we zeggen, of tot zich ergeren. Een beetje commentaar bij. Dus namelijk, het gaat om over de zuiverheid van hart, de zuiverheid van de motieven. En dat is natuurlijk een thema dat altijd actueel is, dat overstijgt alle tijden. Hè? De vraag namelijk, was de bron van mijn handelingen, is dat zuiver? Ga ik zuiver naar andere mensen toe? Mm-hmm. Of ben ik zelf een bron van aantoren, aanleiding, omdat ik, laten we zeggen, zelf toornig word, niet zuiver van hart ben, ambitieus ben, en ik weet wat allemaal.
Ja. Is het ook een oproep tot authenticiteit?
Dat kun je zeker zeggen. Een oproep tot authenticiteit in je gedrag. Op de eerste plaats hier naar andere mensen toe. Namelijk vredevol van hart zijn. Ik zal nog één ding zeggen. Want onze roeping is het, zegt hij dan, om wonden te helen. Om mensen terug te roepen die verdwaald zijn. Dus het is, dat we zeggen, ja, het gaat nog iets, maar ben ik bijna vergeten, ja. Maar in elk geval, Hij zegt het volgende: laat daarentegen je nodige, vredige gezindheid en zachtmoedigheid voor allen een uitdaging zijn tot vredelievendheid. Ik vind het mooi. Hij gebruikt ook het Latijnse provocatio. Dus eigenlijk zegt hij tegen zijn broeders: je moet anderen uitdagen. Niet door je boosheid, maar door je vredelievendheid. Ja. Om zo de evangelische vrede te kunnen verkondigen. En laten we zeggen aan de mensen ook te laten voelen dat het inderdaad vrede is. En de mens ook tot vrijheid brengt en tot zijn diepste wezen.
Het doet alleszins aanzetten om met veel interesse het boek te gaan lezen. Misschien nog als een laatste vraag, Pater André. Waarom zouden mensen dit boek, moeten is een groot woord, mogen lezen? Wat kunnen ze verwachten te ontdekken, te leren uit deze geschriften?
Wel, tot nu toe heb ik natuurlijk maar in het algemeen gesproken. Veel van die wijsheidsspreuken die gaan heel terug naar soms heel concrete omstandigheden. Omdat natuurlijk Franciscus leefde tussen zijn broeders en zag ook wel dat daar onder elkaar nu en dan kwaadsprekerij was, ambitie enzovoort. Maar als voorbeeld wil ik maar één spreuk voorlezen die misschien wel heel helder is en verstaanbaar. Dat is namelijk de volgende, als je het heeft onder andere over oversten. Dan zegt hij het volgende: ik ben niet gekomen om gediend te worden, zegt Jezus, maar om te dienen. Wie dus over anderen is aangesteld, mag zich op deze functie evenveel beroemen als wanneer hij de taak kreeg om de voeten van de broeders te wassen. En naarmate hij zich meer opwindt over de ontheffing uit deze functie dan uit die van voetenwasser, in die mate let hij op de beurs tot gevaar van zijn ziel. Hij gebruikt hier dus duidelijk het woordje beroemen, namelijk een overste beroemt zich op zijn functie. Dat wil dus zeggen, hij identificeert zich met zijn functie, haalt daar waarde uit enzovoort. Mm-hmm. Maar de ontmaskering gebeurt altijd bij Franciscus vaak door de toorn. Als een mens toornig wordt, dat is duidelijk dat hij ergens iets bezit. Iets bezitters heeft. Iets wat hem eigenlijk niet toebehoort. Ook deze functie behoort hem niet toe. Dan zie je opeens hoe wat ook zou kunnen zeggen, die onverschilligheid, hoe die werkt. Namelijk, hij mag niet toornig zijn als hem die wordt afgenomen.
Ja.
Dus om daar dingen te zeggen, nog heel concreet te maken, namelijk wanneer hij zich vastklampt aan zijn functie, is hij eigenlijk ook niet aanwezig tussen zijn broeders, want dan is hij angstig dat zijn functie wordt ondermijnd. Dus eigenlijk is hij niet aanwezig, terwijl de mens die vrij is, die kan echt aanwezig zijn en de noden van zijn broeders zien, zonder de vragen: wie moet ik hier vrezen, wie moet ik hier vleien, enzovoort. En kan vrijmoedig optreden. Dus iets wat, laten we zeggen, in alle gemeenschappen geldt tussen alle mensen.
Ik vind het zelf heel boeiend ook om te horen. En ik hoop dat onze luisteraars zeker ook graag het boek willen gaan zoeken. Ik geef graag nog even mee. De titel is Een boom geplant aan water, de wijsheidsspreuken van de heilige Franciscus van Assisi, geschreven door pater André Jansen en uitgebracht bij uitgeverij Halewijn. Pater André, ik dank u van ganser harte voor deze interessante smaakmaker van het boek. En dan hoop ik dat we elkaar misschien eens op een ander moment kunnen treffen.
Jawel, goedendag aan iedereen.
Van harte hoor. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. Ik hoop dat u ervan genoten hebt en dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op dit programma. Dan leggen we een volgende keer graag enkele andere boeken op uw digitale leestafel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.